Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van Tienhoven wordt de deovolente morgen opgenomen in het Clara ziekenhuis. En mevrouw Kuit wordt woensdag opgenomen in het Zuider ziekenhuis. Er zijn bij de kerkraad geen bezwaren ingediend tegen de broeders Bontebal en Van der Schoor. En volgende week aanstaande zullen ze in de morgendienst worden bevestigd in het ambt van respectievelijk diaken en ouderlingkerkrentmeester. Tevens zullen we dan binnen de kerkraad afscheid nemen van diaken Kok, die zijn ambt niet neerlegt, maar wel stopt met het werk in de wijkdiaconie en uitsluitend nog werk zal verrichten voor de centrale diaconie. Woensdag is er ouderenmiddag. Ouderen en alleenstaanden zijn van harte welkom en de middag begint om 14:30. Aanstaande vrijdagavond 9 februari is voor alle jeugd van 12 tot 18 hartelijk welkom op een speciale JOZ-avond. Stichting De Hoop komt dan een voorlichting geven met als thema verslaving voorkomen. Ook zal er een gast van De Hoop aanwezig zijn. Het belooft een boeiende avond te worden en we rekenen op veel jongelui. Neem ook gerust iemand mee die niet direct bij de kerk hoort. Het is wat dat gaat een open avond en de avond begint om 19:45. Verheugd kunnen wij u meedelen dat de voorlopige totale bedrag, wat nu aan toezeggingen binnen is met betrekking tot de actie kerkbalans, al ligt boven het toegezegde bedrag, dat is of het begrote bedrag, en het is €80.500. Ongeveer 10% hoger als in 2006. Mensen die hun kaart nog niet hebben ingeleverd kunnen dat alsnog doen in het offerblok of in de doos die bij de keuken staat en hij kan ook eventueel afgegeven aan de ouderling kerkrentmeesters. Vandaag is het echter wel de laatste dag. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en heeft als bestemming het werelddiaconaat. Even uw speciale aandacht daarvoor. Dat heeft te maken met Tinder, wel bekend. En er wordt dit jaar de actie werelddiaconaat is daarvoor bestemd voor met name het scholenproject. Er worden daar scholen gebouwd in die regio. En heeft er meer over kunnen lezen in Kerk op Zuid. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen, daar vragen wij uw bijdrage en uw gaven voor de offerblokken, of in de offerblokken. En dat is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. Omdat dominee Volk zijn preekwoord moest teruggeven, zal in deze dienst voorgaan professor Balken uit Den Haag. Namens de kerkraad wens u een goede en een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 1 en 2. Psalm 119, de versen 1 en 2. Stel ons onder de tucht van de heilige wet. We zingen daarna Psalm 119, het 19e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Barmhartige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons hier brengt als met uw eigen hand, in uw huis, op onze plaats, onder uw woord. En wat een wonder dat u al maar doorgaat met uw woord tot ons te spreken. En wij bidden u, wil er de kracht van uw Heilige Geest aan verbinden, dat die uw woord indraagt in onze harten. U kent het hart van ons, beter dan wij het zelf kennen. Het is vaak zo'n dubbel hart. Het beweegt zich dan hierheen en dan daarheen. En we hebben het gezongen, dat wij oprecht tot uw vrees genegen zijn. En dat is uw daad, geen daad van ons. Als het aan ons ligt, zijn we dubbelhartig. En wij bidden u, wil het telkens opnieuw bevestigen, dat gij ons hart verenigt, heel maakt, vernieuwt, tot dat ene ding wat nodig is, uw recht te kennen en Jezus Christus die gezonden hebt. Geef ons allen zo'n hart voor het eerst en opnieuw. En wil dat werken en in stand houden door de kracht van uw geest. Heere, ga met ons als wij uw woord gaan openen en daaruit wijsheid mogen horen. Wijsheid aangaande het tegenwoordige en aangaande het toekomende leven. En wil ons verstand verlichten. Geef ons inzicht, helderheid van gedachten. En geef ons dat we die wijsheid mogen meedragen. Dat het ons leven bepaalt en hervormt, vernieuwt. Heere, wees met een ieder van ons, ouderen en jongeren. We hebben alle hetzelfde nodig. En niemand van ons kan daar buiten dat ene wat nodig is. En geef het ons allen. En wees ook met allen die met ons meeluisteren. Met wie we ons verbonden weten. Want uw woord draagt heel ver. En wat voor ons onbereikbaar is, daar komt u binnen. En wil het ook vanmorgen doen. Naar de rijkdom van uw genade. En zie ons niet aan in onze zonden. Want als wij ons neerbuigen onder uw wet, dan moeten wij heel diep buigen en ons vernederen. Want er is niets geheels aan ons te vinden. En wij moeten zeggen dat we tegen al uw geboden zwaar gezondigd hebben en geen één ervan gehouden. En dat diep in ons hart wij nog steeds tot alle kwaad geneigd zijn. Doe ons dat beseffen. En geef dat we ons niet hoog houden. Maar dat we ons vernederen. Voor u die alleen hoog zijt. Hoog verheven. En die toch tot ons neerbuigt in de Zoon van uw liefde. Onze Heer Jezus Christus. Die uw wet zo volkomen heeft vervuld. Dat er niets aan ontbrak aan zijn gerechtigheid. En die wilt u ons toerekenen. Alsof we het zelf hadden volbracht en gedaan. Geef ons de blijde verwondering. Over die vrije gunst van u. Die onverdiende genade. Geef ons de vreugde daarover en laat het ons telkens weer verwonderen dat u zo oneindig goed bent en dat uw liefde zo onpeilbaar is als de oceaan, dat het u behaagd heeft om uw lieve Zoon te geven voor ons, die uw wet volkomen vervuld heeft en die al onze schuld betaald heeft en die ons vrijkoopt van alle machten van zonde en duivel en dood. Heere, laat ons dat woord ook vanmorgen horen. En laat het zijn bevrijdend werk doen. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U vindt onze schriftlezing zowel in de eerste Timotheusbrief als in de tweede Timotheusbrief. We lezen direct 2 Timotheus 1 vanaf vers 1. Maar we lezen eerst een paar versen uit 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. En ook daar lezen we enkele versen vanaf vers 1. 1 Timotheus 4 vers 1. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevend tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door de geveinsdheid van de leugensprekers, hebbend hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroeid. Verbiedend te huwen, gebiedend van de spijzen zich te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en offen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebben de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad omdat wij gehoopt hebben op de levende God die een behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in de vermaning, in het leren, totdat ik kom. Tot zover de lezing uit 1 Timotheus 4 en vervolgens lezen we uit 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens, die in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik, zonder ophouden, uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik denk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heere, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die ge van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover onze beide lezingen uit de Timotheusbrieven. We lezen ook in beide gedeelten onze tekst. Ik noem u eerst als tekst uit 2 Timotheus 1, het vijfde vers. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En de tweede tekst lezen we in 1 Timotheus 4, de versen 7 en 8, deze woorden: en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbend de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Voor we deze beide teksten gaan overdenken, gaan we zingen uit Psalm 119. Psalm 25. We gaan zingen uit Psalm 25, de versen 2, 3, 6 en 7. Psalm 25, de versen 2, 3, 6 en 7. antwoorden straks op de prediking met Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, de versen 3 en 4 zijn ons antwoord op de prediking. Gemeente, wie was die Timotheus? Hij was een vriend, een jonge leerling van Paulus en je zou zeggen zijn naaste medewerker. Paulus was ook bijzonder op hem gesteld. En daaraan danken wij deze twee persoonlijke brieven in het Nieuwe Testament. Waar kwam die vandaan? Hij kwam uit wat we tegenwoordig Turkije noemen, Klein-Azië. Uit het stadje Lystre. Hij was de zoon uit een gemengd huwelijk. Zijn vader was een Griek. En zijn moeder een gelovige Joodse vrouw. Hoe heeft Paulus hem daar leren kennen? Op zijn zendingsreis. Hij kwam daar terecht samen met Barnabas. En Timotheus was een jongen die stond goed aangeschreven in Lystre en ook in Iconium. En Paulus wilde al heel gauw dat hij met hem mee zou gaan als een trouwe hulp en metgezel. En er staat ook, hij was blijkbaar niet besneden als een halve Jood. Paulus heeft Timotheus besneden terwille van de Joden. Waarom? Opdat hij toegang zou hebben tot de synagoge, waar ze ook zouden komen. U weet, Paulus kwam overal waar hij voor het eerst kwam, eerst in de synagoge. Waarom? Daar waren de schriften van het Oude Testament. En dan liet Paulus zich een schriftrol aanreiken en hij deed een lezing en hij verkondigde hun Christus uit het Oude Testament. Maar Timotheus was bekend. Ze kenden allemaal zijn vader dat hij een Griek was, staat er in de Handelingen. En daarom heeft Paulus hem zo meegenomen. En als Paulus daar Christus verkondigde in de synagoge, de Christus van het Oude Testament zeggen we dan, van de schriften die van hem getuigden, dan gebeurde dat een deel van de Joden Paulus toevielen en ook Jodengenoten. En die vormden dan een nieuwe christengemeente uit Joden en heidenen. Maar een ander deel van de Joden die wilde er niet van weten en die verhardde zich. Nu zijn we verder niet verder geïnformeerd over de Griekse vader. We kennen zelfs zijn naam niet. Wel de namen van zijn moeder en van zijn grootmoeder. De naam van zijn moeder was Eunice en van zijn oma was Lois. Een Joodse familie, die hebben dus al geslachtenlang in de verstrooiing, in de diaspora geleefd. Ze dragen zelfs geen Joodse namen meer, maar Griekse namen. Maar er staat, ze waren gelovig. En dat betekent dat zij vasthielden aan de schriften van het Oude Testament. Dat zij die kenden. En dat zowel moeder als grootmoeder Timotheus daarmee vertrouwd hebben gemaakt. En Paulus schrijft dat later ook aan Timotheus en hij zegt, blijf daarbij wat je geleerd hebt, waarvan je verzekering gedaan is, wetend van wie je het geleerd hebt, dat je van kinds af aan de heilige schriften geweten hebt, die u wijs maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En Paulus zegt ook, we hebben het gelezen in onze tekst, ik herinner mij het ongeveinsd geloof dat in u is, dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben ervan verzekerd dat het ook in u woont. Heel bijzonder. Drie generaties delen hetzelfde geloof. Grootmoeder, moeder en kleinzoon. Kom je daar nog op terug. Timotheus ging mee. met Paulus. En moeder Eunice zal wel in Lystra zijn blijven wonen. Een kleine wereld en een begrensde horizon. Maar haar gedachten en haar gebeden zijn met haar zoon meegegaan. Die jongen die met Paulus meeging op zijn reizen. Timotheus die wereld introk. Zelfs tot Rome toe, het hart van het Romeinse Rijk. Die kleinzoon, voor wie die horizon zoveel wijder werd, zoveel groter. En dan denken we wel eens, 3 generaties. En dan die kleinzoon trekt weg. Zou ze niet uit elkaar gegroeid zijn? Zo gebeurt het toch vaak onder ons. Innig verwant. En toch van elkaar afgeraakt. Is dat niet vaak de tragiek van de geslachten? En is daar ook niet mee getypeerd onze eigen tijd? We zitten nou in de 21ste eeuw. En we zijn alweer een eindje weg van de 20ste eeuw. En die afstand die kan niet worden overbrugd gemakkelijk. Door de herhaalde uitspraak van ouderen tot de jongeren. Als ze zeggen, ja maar in mijn tijd vroeger. Alsof het toen allemaal beter was. En de jeugd legt dat ook onmiddellijk naar zich neer. Het is ook onbillijk en gewoon onjuist. De jongeren leven nu in hun eigen tijd. Niet in de tijd van vroeger. Er is geen stilstand. Er is beweging. Ook al wordt het vaak betreurd. En de brug van het ene geslacht naar het andere moet van ander materiaal gemaakt worden dan van wat wij noemen behoudzucht. Behoudzucht brengt de geslachten die van elkaar afgaan staan en uit elkaar groeien niet bij elkaar. Eerder oorzaak van verwijdering. Het is ook niet bijbels. Want wat staat er in de Bijbel? Nadrukkelijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus Christus. Hij is van alle eeuwen. Van vroeger, van nu en van morgen. Met hem zijn we op het terrein van de eeuwigheid. En dan hebben menselijke tradities en opvattingen en voorstellingen, begrijpelijk en hoe goed ook soms, die verliezen toch hun belangrijkheid. Want wat ons alleen samenbindt en samenhoudt, dat is het geloof in hem, Christus Jezus. En nu zouden we door dat woord van Paulus wat we hebben gelezen, het geloof dat eerst in die grootmoeder woonde en toen in de moeder en nu ook in u. We zouden denken, is dat dan een erfenis? Heeft Lois dat gelegateerd aan Eunice en die weer aan Timotheus? Er staat in de Bijbel vaak van geslacht tot geslacht. Dat is inderdaad een erfenis. Maar het geloof is geen dood kapitaal. Maar is een levende schat. En als het voor de ouders geen levende zaak meer is, hoe zou het dan gaan leven voor de kinderen? Och, er zijn ouders die nog wel naar de kerk gaan, maar die het gewoon accepteren, zo is het nu eenmaal, dat de kinderen ermee gebroken hebben. Dat behoort tot het generatieconflict. En ieder moet het dan voor zichzelf weten, zeggen ze dan. Jonge mensen hebben vaak een periode van tegenzin en verzet tegen alles wat ze door de ouders wordt opgedrongen. En ze doen heel gemakkelijk afstand van de geestelijke erfenis. En hier spreekt Paulus over iets anders. Over de kracht van het geloof en van de opvoeding. Over een sterke en gezegende traditie. Geen dode vormen. Maar een levend geloof. We weten, Asaf, bekend uit Psalm 73. Asaf heeft ook gesproken over de zuigkracht van de voorspoed van de goddelozen. Daar heeft hij naar gekeken. Moet je eens kijken. Mensen die zonder God leven. Die overal mee gebroken hebben. En Asaf heeft die zuigkracht om daarmee mee te gaan. In zijn eigen leven ook ervaren. En hij zegt, ik heb ook de opwelling gehad om zo te spreken. En dan laat Asaf er direct op volgen. Maar dan was ik afvallig geworden van het geslacht van uw kinderen. En hij zegt, ik was onverstandig. Ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Wel, het is verschrikkelijk. Als er mensen zijn die heel gemakkelijk uitstappen uit de rij van de gelovigen. Net zoals je uit een trein stapt. En die gaat verder, maar je gaat niet meer mee. En die de kerk van binnen niet meer zien. Als dat gebeurt, dan is het geloof al veel eerder afgestorven in het hart. Wij leven in een tijd waarin de afval van de kerk en van het geslacht van de gelovigen in ons land een ontstellende vorm aanneemt. Een geweldige omvang. De massa leeft alleen maar voor de tijd. En het perspectief van de eeuwigheid lijkt wel totaal weggevallen. De psalmisten hebben het betuigd en zij verstonden het hierin. Uw goede tierenheid is beter dan het leven, het tijdelijk leven. En Asaf zei, u hebt mijn rechterhand gevat en leidt mij door uw raad, door uw wijsheid. En daarna zult ge mij in uw heerlijkheid opnemen. Dat is Gods kennis waarvan de psalmist getuigt. Kennis van God. En dat is de rijkdom, de levende schat van het geloof. Het dierbaar geloof, ons door de vaderen overgeleverd. En moeten we niet zeggen, het kostbaarste wat we van onze ouders hebben geërfd. Dat is niet het geld, maar dat is het geloof. De kennis van God, die ze ons hebben meegegeven. En wat is het niet heerlijk als je vader en je grootvader het je hebben betuigd en gezegd, twijfel nooit aan de genade van God. Dat is zo'n grote rijkdom. Wel, zo'n geestelijke erfenis kun je niet zomaar erven. Je kunt niet naar de notaris gaan en het op je eigen naam laten zetten. Je moet je die verwerven. Je moet je die eigen maken. Dat heeft Timotheus ook meegemaakt. Hij was, staat er, wel een jongen. Hij was een jongen die de Heere vreest. Hij draagt een Griekse naam, Timotheus. Maar we zouden kunnen zeggen, met een diepe Bijbelse betekenis, namelijk hij die God vreest. De vreze des Heeren. En dat is een staande uitdrukking in de schriften, die moet toch vaak worden uitgelegd. Dat is geen zaak van angst. De Bijbel jaagt ons geen angst aan voor God. Daar heeft dat Bijbels begrip niets mee te maken. Het is eerbied en vertrouwen. Zo is het. Zo heeft Enitsa haar zoon genoemd. En ze heeft gebeden dat die naam werkelijkheid zou worden in het leven van haar zoon. En zo is het de vraag. Kennen wij zo'n naam? Doen we daar wat mee? Of is dat voor ons een dor en een dood begrip? Dat is een verstarring. Een kind, een jongen, die van jongs af aan de Heere vreest. Hoe ging dat met die Timotheus? Hij was een kind van zijn tijd, zeiden we. Hij heeft een goede keus gedaan, net als zijn moeder Eunice. Hij had ook de heidense kant op kunnen gaan. Heeft hij niet gedaan. En als Paulus voor de tweede keer terugkomt in Lystra, dan gaat hij weer langs bij zijn gemeente die hij heeft mogen stichten, met wie hij zo diep verbonden is. En dan is het duidelijk, daar is Timotheus. En hij is dat geloof deelachtig. Paulus raakt op hem gesteld. Nu zouden we willen weten hoe is dat met die vader gegaan, maar daarover zwijgt de Bijbel. Hij was een Griek. En hoe zou dat huwelijk geweest zijn, half heidens, half christelijk joods? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat Timotheus voor een keus gesteld werd, zoals wij allemaal voor een keus gesteld worden, vroeg en laat. En dat hij de goede keus deed. En dat hij dat heel radicaal deed. En hij was nog jong. Heel jong toen hij het ouderlijk huis verliet en met Paulus meeging, zo'n onbekende, zo'n vijandige wereld in. Want dat is natuurlijk een heel andere reis die Paulus maakte als wat wij tegenwoordig reizen. Je weet nooit waar je terecht komt. En je weet wel dat er maar heel weinig in die wereld is wat je mee zult hebben. Zoals het voor Paulus. Timotheus was jong. En Paulus schrijft aan hem: niemand verachte uw jeugdige leeftijd. Hij was al ouderling. De opzieners, die heten oudsten. Tegenwoordig zeggen we ouderlingen. En daar zit in die gemeente, daar zit Timotheus tussen de ouderlingen. Hij heette Timotheus en hij was godvrezend. Maar daarmee was hij niet een heilige. Wij doen vaak aan mensverering en wij doen ook aan heilige verering. Daar hoef je niet alleen rooms voor te zijn. Nee, Timotheus had niet zo'n lichtkrans op zijn hoofd. Hij was een doodgewone jongen. Een kind van zijn tijd. Hij deed de goede keus. Maar als hij daar werkzaam is in die stad Efeze, waar Paulus hem heeft achtergelaten en waar hij is gaan werken. En Paulus zit dan al in de gevangenis. Dan heeft hij wel de goede keus gedaan. Maar heeft het moeilijk gehad in die heidense stad. Een wufte stad. Met heel veel heidense wijsheid, maar ook afgoderij. Waanzinnig, die extase over die Diana, de godin van de Efeziërs. En wat doet Timotheus? Hij getuigt van Jezus Christus en die gekruisigd, net als Paulus. En hij wordt tot die arbeid geroepen terwijl zijn leermeester in de gevangenis zit. Paulus, buiten dienst gezet, gevangen. Maar Paulus gebruikt zijn tijd goed. Hij schrijft zijn brieven, persoonlijke aan Timotheus. En dan zegt hij dat hij onophoudelijk aan hem denkt. En dat hij dag en nacht voor hem bidt. Daar is Paulus mee bezig. En dan schrijft hij nadrukkelijk aan Timotheus: je moet je niet schamen. Schaam je niet voor dat getuigenis van onze Heer. Ook niet als de mensen daar wat van zeggen en daarop schimpen. Dat is toen natuurlijk ook zo. Leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God. Hoe was dat met die jonge Timotheus? Was die al te schuchter? Schaamde die zich? Nee, hij was geen heilige. Want de Bijbel, die wijst nooit naar mensen. Die wijst van de mensen af naar God toe. God doet het. Vertrouwend, zegt Paulus, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft, dat zal voleindigen. We zeiden, Timotheus was een kind van zijn tijd. Waar werd die tijd door gekenmerkt? We zouden zeggen, het lijkt heel veel op onze tijd. Griekenland werd gekenmerkt door de Olympische Spelen. De Grieken deden geweldig veel aan sport. En je moet maar denken, daar deed iedere jongen enthousiast aan mee. En dan gaat Paulus, die gaat uiterst nuchter met Timotheus om. In die Griekse wereld is die sport en die lichaamscultus, dat enorme enthousiasme voor die Olympische Spelen en voor de lauwerkransen die daar werden behaald. Maar het is altijd dubbel, zo'n wereld. Tegenover die uitspattingen, aan de andere kant de ascese, de onthouding. We hebben dat ook gelezen. In Timotheus 4. Ascese, dat betekent onthouding. Onthouding van het huwelijk, van de spijzen, kortom, onthouding van alles wat God geschapen heeft. En dan is Paulus ongewoon scherp tegen die asceten. Wij zouden er nog een zeker respect voor willen opbrengen. Paulus zegt nee. Die asceten, dat zijn verleidende geesten en leugensprekers. Die de schepping van God verachten. Want alle schepsel van God is goed. En dan houdt Paulus aan Timotheus voor. Oefen uzelf tot godzaligheid. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Wat moeten we met zo'n uitspraak van Paulus? Ouderen hebben daar weinig moeite mee. Met die jongeren. Wat zeggen die ervan? Och, die halen hun schouders erover op. En ze zeggen, nou ja, die Paulus toen hij dat schreef, hij zat in de gevangenis, maar hij was al een oude man. Hij was zeker geen sportieve figuur en hij vindt het lichaam van geen belang. Is dat zo? We hebben al gezien dat Paulus heel scherp is tegen die asceten. Die zeggen, de zonde zit niet in het hart, maar in het lichaam. Paulus heeft meer eerbied voor het lichaam dan alle die aan die sportvergoding en aan die sportverdwazing meedoen. Dat is ook tegenwoordig in volle gang. Jonge mensen die hun leven eraan wagen, hun gezondheid, want er ligt veel geld op de weg. En er zijn de dopings en de drugs, vergif, verminking van het lichaam. Kun je nog spreken over een faire sport? Als er zoveel geld mee gemoeid is. En de kranten en de televisie die bevorderen die waanzin door die uitvoerige reportages waardoor de indruk wordt gewekt dat het hier een zaak geldt van wereldbelang en dat het allemaal op een eervolle wijze toegaat. Er wordt natuurlijk op grote schaal gesjaggerd. En het kenmerk daarvan is een groot gebrek aan eerbied voor het lichaam. Paulus noemt het lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat had geen asceet ooit bedacht. Eerbied voor de Heilige Geest betekent ook eerbied voor zijn tempel. Want ons lichaam is geen zoutzak en ook geen broeder ezel, zoals die monniken vroeger zeiden. Een verre sportbeoefening om de gezondheid van het lichaam te bevorderen. Ver, zeggen we. Waar niet het winnen of het verliezen het voornaamste is. Dat heeft recht op belangstelling en bevordering. Maar het wordt allemaal scheef getrokken. Het middel wordt doel. En zodra dat gebeurt, gaat er iets mis. Kan ooit iets wat van tijdelijke waarde is, een levensdoel zijn? Het is natuurlijk heel mooi als je bewonderd wordt en wordt toegejuicht in je jonge jaren. Maar je bent heel gauw oud. Dan blijft er niets over dan alleen wat verblekende herinnering. En de beroemde naam is direct vergeten. Want er zijn weer anderen en die halen betere records. En je bent al lang overtroffen. En dan ontdekt men de waarheid van het woord van Paulus. Lichamelijke oefening tot weinig nut. Overeenkomst tussen de tijd van Paulus en die van ons. Ook voor ons vandaag draait het allemaal om brood en spelen. En de tv-programma's zijn er vol van. En dat betekent een stuk verblinding en verdoving. En wij zien helemaal niet dat dat een oordeel is die God voltrekt over het leven dat met hem en met zijn gebod en met zijn evangelie niet meer rekent. En als het middel doel wordt op zichzelf, dan verspeel je de toekomst. Dan is het onmogelijk om naar de toekomst toe te leven. Je moet het van het heden hebben. Pluk de dag. Hoe kun je dan belangstelling hebben voor de toekomst van het koninkrijk van God? Wanneer je je ziel en je leven inzet voor een eigen koninkrijkje wat instort voordat de bouwer is gestorven. Jesaja zegt, waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Oefen u, zegt Paulus, oefen u in de godsvrucht. Dat Griekse woord uit het Nieuwe Testament dat hier met oefenen wordt vertaald. Dat woord is hetzelfde woord als waar bij ons het woord gymnastiek van is afgeleid. We spreken zelfs over hersengymnastiek, oefening. En nu een combinatie, godsdienst, godsvrucht, oefenen. Kan dat? Kun je als het ware ook geestelijk oefenen? Dan kijken we toch heel vreemd tegenaan. Is dat niet ongeestelijk? Moet niet juist alle nadruk gelegd worden op het spontane? We zeggen het moet echt zijn, het moet authentiek zijn, enfin, noem maar op. Het moment, het ogenblik, anders is het niet echt. En u weet het wel dat mensen zeggen, ja kijk, maar het moet geen gewoonte worden. Geen gewoonte. Waarom niet? Zijn er geen goede gewoonten? Men verwart hier gewoonte en sleur. Sleur is een uitgeholde gewoonte. En gewoonte kan sleur worden. Maar als wij lichamelijk gezond blijven, geestelijk gezond blijven, dan hebben wij een vast patroon in ons leven. En dan is daar een door God ingestelde orde in het leven. Een ritme van arbeid en rust. Dan zijn er vaste tijden van eten, van werken en van rusten. Dat is door God ingezet. En te midden van al de jacht die in het leven is, heeft Hij ons de rustdag gegeven. Dat is een geestelijke orde. De rustdag, de zondag. En het is niet waar wat je ingefluisterd wordt. Dat bidden zonder dat daar aan behoefte is een leugen is. Want hoe minder behoefte wij menen te hebben, des te meer hebben wij het gebed nodig. U weet toch wel dat Luther dat zei, als hij heel druk was. Die was heel druk en wij zeggen dan, ja ik heb nou geen tijd voor de kerk, geen tijd voor de Bijbel, geen tijd voor het gebed. En Luther zei, als ik heel druk ben, dan moet ik een uur extra hebben. De orde, dan moet ik veel bidden. Duidelijk. Zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Zo is het met de kerkgang. Wie kent niet de tijd van een geestelijke inzinking, waarin de verleiding heel groot is om de geestelijke handelingen maar te staken. En juist dan komt het erop aan wat Paulus zegt, oefen u in de godsvrucht. Paulus, hij noemt Timotheus zelfs zijn zoon, zijn kind. Een aangenomen kind dan. Stel geen verwend kind. Timotheus van jongs af aan een dienstknecht van Jezus Christus geworden, een metgezel van Paulus. En dan een zelfstandig evangelist op vele plaatsen. Paulus noemt hem een krijgsknecht, een soldaat van Jezus Christus. En dan staat hij niet op een veilige plek, ver achter het front. Daar kan de generaal toch voor zorgen. Wij zouden zeggen dat dat Paulus toch moet doen. Dat het risico voor deze geliefde Timotheus niet te groot was. Nee. Timotheus is geplaatst als een soldaat aan het front. Gevaarlijk. Leidt met de anderen. Als een goed soldaat van Jezus Christus. En wat zijn dat voor gevaren die je loopt aan het front? De gevaren, dat is de nederlaag en de dood. En wat is voor een goed frontsoldaat erger? Wel, die gevaren die komen door de opstanding van Christus in een totaal ander licht. Paulus zegt tegen Timotheus: gedenk eraan, houd het vast in de gedachtenis. Wat? Denk er altijd aan en vergeet het nooit. Wat? Dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En wat betekent dat? Dat betekent dat alle dagen die wij uit Gods hand ontvangen, zijn dagen na Pasen. Jezus Christus is opgestaan en heeft de dood teniet gedaan. Dat vind je ook in de tekst, in de omgeving van de tekst, in 2 Timotheus. Die uit de doden is opgewekt. Midden in die gevaren aan het front. Denk eraan. Houd het in gedachtenis. Bewaar wat u is toevertrouwd. En dat bewaren, dat betekent, je moet het je verwerven. Je moet het je eigen maken. Om het maar eens te zeggen met een ouderwets woord, je moet het je toe-eigenen. De geestelijke erfenis, die kun je niet in de brandkast stoppen. Kun je ook niet als een talent begraven en er verder niets mee doen. Het moet in ons leven verwerkt worden. We moeten er werkzaam mee zijn. En dan moeten we dat zeggen, naar aanleiding van zo'n tekst vanmorgen aan alle jongeren in ons midden. Wat een voorrecht als wij een geestelijke erfenis van onze ouders meekrijgen. Een geestelijke erfenis. Kennis van God en kennis van onze Heer Jezus Christus. En wat we van onze ouders ontvangen hebben, daarvan zegt de spreukendichter, dat moet je hangen om je hals en dat moet je op je hart binden. Er wervend mee bezig zijn. Dat betekent ook de waarheid van Christus doorgeven. Zo spreekt de Bijbel over de traditie. Niet een dorre gewoonte, maar ermee werven. En dat betekent dat je daar als jongen of een meisje wordt aangesproken en gezegd, ga je naar de kerk? Of ze dan zeggen, moet je nog 2 keer naar de kerk? Dan zou je daar haast voor gaan schamen. En dat je dan zegt, ja. Want daar ontvang ik een schat. Een parel van grote waarde is met niets in deze wereld te vergelijken. De waarheid van Christus doorgeven. Het zich oefenen tot godzaligheid. En dan gaat het niet om precies oude gewoonten vast te leggen. Het is geen doodformalisme. Maar het is de geestelijke erfenis van ons voorgeslacht overnemen. Je eigen maken. En doorgeven. Het doorgeven aan anderen. Aan het navolgende geslacht. En er zijn beloften in de schrift. Het zaad zal hen dienen. Zo trekt Christus met het spoor van zijn genade door alle eeuwen. En zo moet Timotheus het pad bewaren dat hem is toebetrouwd. En bewaren is ermee werven, maar het is ook bewaken. Bewaken, het je niet laten ontvreemden door de influistering van de boze. En dan mogen wij die ontvangen gaven niet veronachtzamen. En de gelijkenis van de talenten leert ons dat we die niet mogen begraven. Het grote pand. En wat is dat hele grote pand? Dat is Christus Jezus zelf. We zeiden al, die uit de doden is opgestaan. Die ons getrokken heeft uit de duisternis van deze wereld. En die ons bekwaam maakt om deel te hebben in de erven, in de erfenis der heiligen in het licht. En dat zich zo oefenen in de godzaligheid, dat is tot alle dingen nut. Een groot gewin met vergenoeging. Dat is in de Bijbel een zeldzaam woord. Het is een geliefd woord in de Griekse filosofie, in de Stoa. En Paulus gebruikt het met opzet. En hij zegt, Timotheus, En wij allen, ouderen en jongeren, wij moeten leren en we moeten dat aanvaarden, dat een mens die aan zichzelf genoeg heeft, een doodongelukkig mens is. Wij geloven niet dat een mens aan zichzelf genoeg kan hebben, maar dat alleen de genade van God genoeg is. En dan zegt Paulus, die godzaligheid is nog veel meer dan een groot gewin. Die is genoeg. Het ene nodig. En dan gaan gelovigen niet onverzorgd door de wereld. Aan het eind mogen ze weten dat het hun gegeven wordt om die laatste vijand te wederstaan. Omdat we in leven en in sterven aan Jezus Christus genoeg hebben. En zo heeft de godzaligheid een belofte voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Allebei. Amen. Trouw God, hemelse Vader, wij danken u dat gij ons uw woord geeft, dat u het wilt indragen in onze harten, jongeren en ouderen, en dat u ons uw woord op de lippen legt, dat wij er u om mogen vragen, met het oude en altijd nieuwe woord, wil ons onder uw vleugelen beschermen. Heer, we bidden van u, wil uw woord kracht verlenen in ons aller leven. We willen het met ons meedoen gaan en doen overdenken. En geef ons liefde om in uw huis te zijn waar uw woord wordt verkondigd. Heer, ga met ons en wees ook met onze zieken. Ook met hen die in het ziekenhuis moeten. Gedenk hen naar ziel en lichaam. Wees met alle die verdriet kennen, eenzaamheid, die rouw dragen. Gedenk land en volk. Gedenk ons volk dat van u vervreemd. We willen uw kerk gebruiken om ze terug te roepen uit de vervreemding van u, tot uw dienst en tot uw toekomst. Geef onze regering, die uw koninkrijk bevordert, door het handhaven van orde en gerechtigheid. Gedenk onze koningin en alle die bij haar horen. Vervul hen met uw geest, opdat ze ons volk mogen voorgaan in de vrezen van uw naam. Gedenk in deze wijde wereld alle nood en ellende, alle moeite en zorgen. Door uw koninkrijk komen en richt het kruis van uw Zoon Jezus Christus hoog op, opdat velen het zien en behouden worden. Wij bidden het u, in de vergeving van al onze zonden, in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, de versen 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt, want God de Heer zo goed, zo mild. Psalm 84, de versen 5 en 6. Thank you. Althans, heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.